Deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 64 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 64, de eerste vijf versen.
Yeah.
schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel uit de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen uit het geslacht van Israël van de stam van Benjamin, een Hebreeën uit Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op, degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is hun schande. dewelke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. We zoeken de Heere aangezicht in zijn schatboek. Heere, gij haalt die volk thuis, want gij hebt gezegd, zie ik om haastelijk, totdat de laatste uitverkorene zal binnengehaald zijn, toegebracht zijn uit Jood en Heiden. Want het is één kerk, uw woord leert geen twee kerken. Er is één algemene, heilige, uitverkoren christelijke kerk. En dat is de kerk waarvan de leden gekocht zijn door het bloed van Christus. Heere, dat we ons niet zouden blind staren, gelijk velen wel gedaan hebben, ook in het verleden, op de bekering van Israël. Hoewel die niet geloochend kan worden, maar niet de bekering der Joden staat centraal. Uw kerk staat centraal en daarin staat Christus centraal. Zoals gij tot Abraham hebt gesproken. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Jood en heiden, niet alleen de Joden, niet alleen de heidenen, maar Jood en heiden. Opdat geheel Israël zalig zal worden. En dat is niet het gehele volk der Joden, want de uitverkorenen, omdat zij uitverkoren zijn, degenen die uitverkoren zijn, dat zijn de beminden om der vader wil. Niet de valse Joden, die zullen daar niet in delen. Want dat is het verkeerde geslacht, hetgeen Petrus al uitsloot op de Pinksterdag. Maar dat we ons mochten verblijden in zo'n schare heidenen die zich zal voegen tot de christelijke kerk, tot die één heilige algemene christelijke kerk, waarvan de profetieën volgen staan. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen, om uw volk tot jaloersheid te verwekken. En dat is nog niet het geval, want de Joden verkeren nog steeds in dat blinde judaïsme. Zijn nog niet tot jaloersheid verwekt. En van bekering is nog geen sprake. Hoewel gij in de geschiedenis wel hebt bewezen dat gij ook Joden hebt bekeerd. En ook lezen we dat in uw woord, dat er Joden tot bekering zijn gekomen. Maar wat Paulus leert in Romeinen 11, door de inspiratie van de Heilige Geest, dat zij als volk nog tot bekering moeten komen en dat betreft ook niet alle Joden. Heren, want gij weet wie gij uitverkoren hebt, dat vleeselijke partijtrekken voor het volk Israël. Ach, alles wat vlees is, dat komt aan een eind door de tijd die alles schendt. Maar wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. O, mochten we ons dan in u verblijden. Gij die het hoofd zijt van uw kerk en daarvan hebt gij ook getuigenis gegeven. De Vader gaf getuigenis op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Gelijk ook toen de Heilige Geest op Christus werd uitgestort, klonk diezelfde stem tot alle volken, tot alle naties, maar in het bijzonder tot uw volk, tot uw discipelen. O, dat we tot die scharen mochten behoren, dat we ons nauw zouden onderzoeken of we wel in het geloof zijn, want zijn niet alle ware Israëlieten die zich Israël noemen. Hetgeen ook al openbaar kwam in de doortocht van de Rode Zee en in de doortocht in de woestijn. Ach, wat zijn er toch al miljoenen Joden verloren gegaan. En nochtans zult gij aan deze zijde van het graf, maar niet alleen aan de Joden, maar ook een grote getale van de heidenen toebrengen. Want het is één kerk, één kudde, één Christus, één doop, één geloof. Eén hoop. Staat alles in die woord geopenbaard. Oh, dat we daar nooit zouden afwijken ter linker of ter rechterhand. In vleeselijke veronderstellingen van het Koninkrijk Gods. Want gij zegt, mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Hoewel gij op deze wereld wel grote dingen kan doen, reeds gedaan hebt. En daarin ook uw volk laat delen in de heilsfeiten. En ook in het uitzien naar uw wederkomst op de wolken des hemels. Heere, kom haastiglijk weder, want deze aarde is een chaotische kluwe vijandschap van de volkeren die zich opmaken om Christus teniet te doen, Christus uit alles weg te vertalen. Waarom woeden de volken en bedenken de heidenen ijdelheid? Het is alles een strijd tegen God en zijn gezalfde koning. O, dat we aan die vijandschap gedood zouden mogen zijn. In de dood van die oude mens. Maar heden ten dagen wordt de besnijdenis nog gepreekt in de vorm van een tweemens. Wat een vijandschap. Paulus zegt het. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat klopt helemaal, want dat schetst ook de situatie, de kerksituatie in onze dagen. Paulus werd doorlopend vervolgd. Nu kennen ze het niet meer. Omdat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. O, Heere, gij mag nog vele ogen openen. Want gij hebt gezegd, laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. Maar dat het mag klinken tot eer van uw heilige en nooit genoeg volprezen naam. Uw naam moet verhoogd worden. In de velden of boven de velden van Efratas velden klonk het ere zij Gods. En dat hebben de herders niet alleen gehoord, maar het vond weerklank in hun hart. O, dat het ook op deze dag die weerklank op de bergen zou mogen zijn door gewerkt door uw lieve geest. En geef ons nog wandelingen te maken in uw woord. Uw woord recht te snijden, dat is niet versnijden, want daarvan beschuldigt Paulus die valse leraars. Niet alleen dat ze de besnijdenis leerden, maar ook de versnijding. Want ze snijden alles in stukken. De leer van Christus wordt in stukken gesneden door degene die de besnijdenis leren, letterlijk. Of veel breder met allerlei ingeslopen valse leringen, opvattingen. Heere, gij mag toch eens een tong der geleerden geven. Opdat ook uw volk gesterkt wordt in het allerheiligst geloof. En opdat er nog toegevoegd mochten worden tot de gemeente die zalig wordt. We bidden dat u gedenkt de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de dakloze. Heere, o, mochten we er nog van horen. Deze en die is in Sion geboren. Mocht gij alle satanische machten en krachten die zich ook in deze dagen opmaken, te rade slaan. En ze zullen het verliezen. Ze hebben het reeds verloren. Want gij zijt als overwinnaar uit de strijd getreden. De dood en de hel verslonden tot overwinning. Verheerlijk aan uw naam op deze dag, o Heere. Omdat we in u zouden roemen, want wie roemt, roemen in de Heer, om Jezus willen. Ja, Paulus, die schrijft zoveel keren over de besnijding. Degene die valse leraars ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Dan noemt hij de besnijding de versnijding, want door die valse leer wordt de leer van Christus in stukken gesneden. Versnijding, dat betekent in stukken snijden. En het woord rechtsnijden, dat heeft niks te maken met in stukken snijden. Dat heeft te maken met het woord recht prediken, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want dat snijden, dat heeft veel betekenis. En daar waarschuwt hij uitdrukkelijk voor, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. Geestelijk besneden te zijn, dat is de rechte besnijdenis. die voor God geldt, dat is de inwendige besnijdenis des harten. En die kunnen we ook vinden zoals Paulus dat leert in Romeinen 2 vers 29. En dan noemt hij zijn, je zou gaan zeggen zijn biografie, hoe dat alles heeft plaatsgevonden in zijn leven. Maar hij heeft al die dingen schade en drek geacht wat hij allemaal, waarin hij allemaal heeft gewandeld als een vervolger der gemeente. Daarvoor zegt hij, ik de grootste der zondaren. Nou, de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar ik heb alle schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk, en hier heb u weer die orde die Gods woord leert. De rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Rechtvaardiging, geloof. Dat is de orde die Gods woord leert. En wat ze er nu allemaal van maken, is allemaal biblicistisch misverstaan. Geloof, rechtvaardiging, dat leren de remonstranten. En nou leren ook heel die protestantisme, dat volgt die wanorde van geloof, rechtvaardigheid. Nee, want dat zeggen de kanttekenaren wel heel juist. De rechtvaardigheid Gods in Christus, die God ons schenkt en genadiglijk toerekent, die wij verkrijgen en ons toe-eigenen door het geloof. Dat is twee. Want het geloof is maar een geestelijk instrument waardoor wij de geschonken gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van Christus aannemen. Zoals Abraham gerechtvaardigd is, zo wordt al Gods volk gerechtvaardigd. Want Abraham was maar een afgodendienaar in het Ur der Chaldeeën. En die man die heeft zich wel leren werpen op de hoop van de snode heidenen. Want zo leefde die zelf, een afgodendienaar. Je kunt duidelijk in het woord lezen. Ik hoef de tekst er niet bij te geven. Maar de prediking moet ook leiden tot nader onderzoek. En dan heeft hij het over of het enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Want dan begint het hemelleven. En daarvan zegt hij of ik het ook grijpen mocht. Niet dat ik reeds volmaakt ben, ja, in Christus. Maar die volmaaktheid waarin ook dat lijk van die oude mens geheel afgelegd is geworden. Waartoe ik ook van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan zeggen ook notabene de kanttekenaar. Dat is heel, heel apart. Namelijk de volmaaktheid der wedergeboorte. En die wordt in onze dagen ook geloofend alsof Gods woord dat niet leert. De volmaakte trap van de wedergeboorte. Je hebt een wedergeboorte in engere zin, wedergeboorte in ruimere zin. Dat zijn wel zaken die behoren volledig tot de Heer van Christus. Maar we willen naar onze tekst worden, vers 18 en 19, want velen wandelen anders van de welke ik u dikmans gezegd heb en nu ook wenende zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welke einde is het verderf, welke God is de buiken, welke heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Nou, daar heb je nou het huidige volk van Israël mee getekend, daar heb je het huidige protestantisme mee getekend. Want er wordt niemand in die kerken meer vervolgd, zoals Paulus dat hier schrijft. Dat is altijd het waarachtige kenmerk van het ware kindschap Gods. Dan word je vervolgd. Daar vraagt Gods volk niet om, daar solliciteert ze niet na. Maar dat heeft de Heere al in de moederbelofte vastgelegd. Ik zal het u voorlezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En daar hebben ze in die herziene statenvertaling, dat is niet een herziene statenvertaling, dat is een valse vertaling, dat is een nieuwe vertaling, dat is een uitvinding van de duivel. Daar hebben ze de moederbelofte zo vertaald en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Allemaal van die interessante veranderingen. En dan wordt heel de moederbelofte vervalst. Dus de HSV die vertaalt zaad met nageslacht. Nou, dat is wel een gruwelijke vervalsing. Aangezien nageslacht ziet op een geslacht dat na elkaar geboren wordt. Maar uw zaad van de duivel, het zaad van de duivel, dat ziet op de verworpene en haar zaad, het zaad van de vrouw, dat ziet op Christus en in Christus als een kinder. Paulus die haalt ook de belofte die God doet aan Abraham aan en daar moet u op letten. De beloften is er tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet den zaden, als van velen, maar als van één. Uw zade, het welk is Christus. Dus zo wordt Gods woord nou vervalst en veralgemeniseerd. Want dan hoort iedereen erbij. Dat heb je ook met die twee mensen leerd. Dat is een veralgemenisering van de leer van Christus. En een veralgemenisering is een vervalsing. Dat is een vervalsing. Want dan kan iedereen zich daarbij voegen. Zonder die waarachtige bekering. Zonder die oude mens dood. En onze tekstwoorden staan gedeeltelijk hier geschreven in Filippenzen 3. Vers 18 en 19. En ook in Galaten 6. En Paulus het al een keer genoemd. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Die noodzakelijk besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Waarom noemt Paulus dat zo regelmatig? Dikwijls. Want hij zegt het hier ook letterlijk. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb. En nu ook opnieuw wenende zeg. Dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Die gaven zich uit als Joden, maar ze waren het niet. Ze liegen. Het waren valse Joden. Nou, als je nou vleeselijk partij kiest voor Israël, dan kon het wel eens gebeuren dat je een valse Jood was. Maar dat wil de Heer niet hebben. Partij kiezen voor al Israël? Nou, man. Het gaat God om de uitverkorenen. Want daarom zijn het te beminden om der Vader wil. Zoals Paulus dat verklaart in Romeinen 11. Ze zijn vijanden van het evangelie, maar na de uitverkiezing, en Paulus spreekt ook in Romeinen 11 van een overblijfsel van de verkiezing van Gods genade, dus al die vervleeselijke opvattingen over het huidige Israël, ik zei dit vertellen. Degenen die het nou vleeselijk partijdig opnemen voor Israël, dat zijn dezelfde die Gods ware volk onder het kruis vervolgen en belasteren. Dat zal ik je vertellen. En voorstanders van dat vleeselijke partijdige Israël, reis af naar Israël, ga bij de klaagmuur staan en gaat die Talmud-Joden eens vertellen dat je een christen bent. Ze snijden je gelijk de keel door. En daar zal blijken dat je ineens geen voorstander meer bent van Israël. Want het is allemaal vleeselijk geklater in onze dagen. Mensen, houd toch op. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Degene die nou voor Israël vlaggen, die vlagden ook voor Zelensky. Ja, dat verhaal is bijna over. Niet het gevaar, hoor. Niet het gevaar. Want denk er goed over dat in Midden-Oosten, dat is vers 2 van die oorlog in Oekraïne. Midden-Oosten, dat is vers 2. Dat is nog lang niet klaar. Dat is nog lang niet klaar. Want de Gog en de Magog, die maken zich op om die strijd, dat Armageddon, te strijden. Want waarom moeten de volken en bedenken de heidene ijdelheid? Het is allemaal een strijd tegen God en zijn gezalfde koning. En dat doet het huidige Israël nou hard aan mij. Denk er goed over wat Paulus hier zegt. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik? Heel het Jodendom dat danst in de wereld. Hun heerlijkheid is een schande, terwijl zij aardse dingen bedenken. Nou, daar neemt God het niet voor op. Echt niet. Het volk der Joden is in het Oude Testament in ballingschap gevoerd naar het Assyrië. Waarom? Omdat ze de Moloch offerden. Nou, dat gebeurt nog. Ik heb u dat verhaal gepubliceerd van die Rudolf Bernhard, die daar een verslag van deed. En dat wordt nou allemaal als complottheorie weggezet. Dus Steef de Bruin, dan moet je ook die wegvoering van het afgodische volk Israël uit de Bijbel scheuren. Want dat is dan ook complottheorie. Zoveel zijn ze bezig, want die code complottheorie die komt van de CIA. Die heeft die code ingevoerd dat alle waarheidsfeiten moeten worden weggezet, gebrandmerkt als complottheorie. Dus dat betekent, degenen die daarmee bezig zijn, die behoren tot de Khazarian Mafia. Ik heb u dat ook gepubliceerd. En dat is het grondwoord voor de deep state. De deep state, daar heb je natuurlijk veel van gehoord. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat is de Khazarian Mafia. En dat bestaat voornamelijk uit valse Joden. Denk er goed om, hoor. Als je die dingen niet onderscheidt, dan ga je over alles misoordelen. En dan versta je ook Gods woord niet, die daarover ontslaggelijk uitsluitsel overgeven. Wat Paulus hier nou ook zegt, velen wandelen anders, dat zijn de valse leraars, dat zijn de valse joden. Die zeggen dat ze joden zijn, maar het niet zijn en liegen. En ik heb u al vele preken gehouden tegen die tweemensleer, want dat is een heel gevaarlijke leer. Zoals Paulus dat ook uitklaart in Galaten 6, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Kijk, dat zijn mensen, haar haar zit in de scheiding, ze hebben een vouw in de broek, stropdas, hoge hoed op, een schoon gelaat naar het vlees willen tonen. De joden leren er een letterlijk sneetje bij, maar ik heb gezegd, die besnijdenis, die vleeselijke besnijdenis moet veel breder worden verstaan. Daar horen ook alle valse leringen onder, ook die tweemensleer. Want een schoon gelaat naar het vlees, Paulus zegt waaruit het bestaat, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Dat betekent dat. Nou, hier zegt hij precies hetzelfde in Filippenzen 3. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Die wenden voor zich op de smalle weg te begeven. Maar aan een wandel kan je herkennen, wandelen anders, dat ze niet op de smalle weg wandelen, maar op de brede. Ja. Dat ziet het geloof hoor. Het ware geloof onderschept die dingen, want de Heere geeft zijn volk ook gaven des onderscheid. Anders heb je niet het ware geloof. Heb verstand van alle dingen. En dan gaat Gods volk zich niet op beroemen van ik weet dat allemaal. Nee. Dan verwijst de Heere ons weer naar Ager. Ik heb geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen niet gekend. Want Gods volk vordert wel in de opwas van de kennis van Christus. De kennis van Christus. Vleeselijke kennis maakt opgeblazen. Godsdienstige kennis maakt opgeblazen. De liefde sticht. En de liefde heeft de waarheid lief. De liefde heeft Gods woord lief. Zo het is opgetekend naar de zin en mening van de Heilige Geest. Om het zo te mogen verstaan. Dat is altijd de worsteling om Gods woord recht te verstaan. Voor eigen hart en leven. En je moet maar denken, de Joden die nu tot bekering komen. We hebben dat boekje hier in huis van, hoe heet ze, Sarah Diamant. Van Gelderen heet ze geloof ik, met haar mansnaam. Sarah Ephraim Diamant. Dat was ook een Jodin, die is tot bekering gekomen. En toen werd ze immens gehaat door de soortgenoten, door de Joden. Dus je moet maar niet denken dat de Joden in de rij staan. En zeker heden ten dagen niet. Voor het christelijke geloof. Reis maar naar Israël af en zeg dat je een christen bent. Aan die Talmud Joden. Dus dat zijn die Joden met die zwarte pakken aan en met die paardenstaartjes langs de oren. Dat zijn die Talmud Joden. En zeg maar dat je een christen bent. Nou, dan kom je er misschien nog goed vanaf, maar ze zullen je wel onderspuigen omdat ze je haten tot in de dood toe. Dat zijn de valse Joden, het verkeerde geslacht, die komen niet tot bekering. Want als je zegt het volk der Joden. Nou ja, dat is ook weer zo'n algemene term. Nee, de Heer maakt onderscheid. De Heer maakt onderscheid. Petrus maakte dat onderscheid al op de Pinksterdag. Wordt behouden van dit verkeerde geslacht. Die komen niet tot bekering en dat verkeerde geslacht is alleen maar vermenigvuldigd in het kwadraat. Dat is die Caesarea Mafia. Ja, je moet goed verstaan hoor. Ik kan ook de feiten niet veranderen. Ik wil ze niet verdraaien. Nee. Maar dat verkeerde geslacht, dat heb ook Christus aan het kruis geslagen. En daar staan we qua zondeval en onze daden zo allemaal schuldig aan. Wij kunnen ons nog ineens boven die vijandige Talmud-Joden verheffen. Nog niet eens. Wat hebben mensen zich te verheffen? Maar Gods woord moet gepredikt worden. En Gods woord verklaart ook bij monden, onder andere hier bij monden van de apostel Paulus, dat er vele valse Joden zijn, vele valse beleiders zijn. Want velen, niet weinigen, velen wandelen anders. Dus Paulus separeert die geweldig in deze verse van de welke dikmaals, hij noemde het dikmaals. Dat is noodzakelijk om dat dikmaals te prediken. Schijnen zijn. Moet gepredikt worden. Dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus met een schoon gelaat. Dat deden de fariseeën ook, een schoon gelaat. Lange gewaden, lange gebeden. En het was allemaal vijandschap. Het was allemaal vijandschap. Dus dat maakt de godsdienst niet uit. Nee. Wat maakt de godsdienst uit? Dat heeft hij ook in dit hoofdstuk gezegd. In hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Ja, de rechtvaardiging van de goddeloze, zo heeft Abraham het ook ondervonden. Hij is daarin bevestigd geworden dat hij boven dat goddeloos zijn nooit uitgegroeid kon worden, want hij moest zijn zoon slachten op de berg Moria. Daar stond hij als een vervloekte zondaar van God en als een overtreder van de wet Gods. Daar wordt nooit over nagedacht. Het zou nou eens moeten gebeuren dat Abraham in onze dagen zijn zoon bij zijn kraag greep en hem op dat altaar lag en hem in stukken zou snijden. Het is niet gebeurd, want Isaac was niet een type van Christus, maar van de kerk. En nou weet ik dat gij Godvrezende zijt. Maar hij stond er als een goddeloze. Als een overtreder van de wet Gods. En hij gehoorzaamde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Zo werkt de Heer altijd. Abraham kon zich wel werpen op die hoop van die goddeloze heidenen. Lot in Sodom kon zich wel werpen op die hoop van die goddeloze sodomieten. Hij kon zijn eigen er niet boven verheffen. Maar hij had een stem bij God vandaan. Kijk, dat geeft de Heer al zijn volk en in het bijzonder zijn knechten, zijn geroepen knechten. En je moet maar denken, die nou voor Israël vlaggen, dat zijn de vervolgers van de ware kerk. En ik zou dit vertellen, dat Calvijn en Kolbrugge, die hebben onder Israël in het Oude Testament de kerk verstaan. Dat wordt natuurlijk, omdat Calvijn het zegt, dat doodgezwegen. Die leerden in feite de vervangingstheologie. Het volk der Joden, dat de kerk, de christelijke kerk, dat bestaat uit Jood en Heiden, in de plaats gekomen is voor het volk Israël. Dat geloof ik niet in absolute zin, omdat er in Romeinen 11 wel degelijk over de uitverkoren Joden wordt gesproken, die de Heer nog toe gaat brengen. Dat is niet te logen. Ik heb bij Kolbrugge onderzocht, maar ik kon geen één preek vinden van Romeinen 11. Dat is wel typisch, want dat is toch ook Gods woord. En Kolbrugge, dat is een theoloog van gezag. Maar hij heeft zijn eigen daar niet aan gewaagd. Romeinen 11 kan niemand logenen, maar er worden wel vleeselijke voorstellingen van gegeven. Alsof dat duizendjarig rijk verbindt is aan de bekering der Joden. Hele vleeselijke voorstelling. En dat is zo'n soort paradijs. Nou, dan mag God de hemel wel houden. Als dat zo zou zijn. Hè? Als je hier nou een hemel op aarde krijgt, dan mag God zijn hemel wel houden. Maar zo wordt het niet geleerd in Gods woord. Nou, want in de wereld zult gij verdrukking hebben, dat houdt nooit op. Gij zult van alle gehaat worden, dat houdt nooit op. Gij zult vervolgd worden, van de ene stad in de andere moeten vliegen, dat houdt nooit op. Nee. De Heere kan wel een heerlijke opwekking geven, zoals op de Pinksterdag, zoals ook onder de prediking van Whitfield is geschied. Kwamen velen tot bekering. Oh ja, als het volk der Joden tot bekering, hè, zo geheel Israël zalig zijn niet alle Joden. Want heel de wereld volgt hem na, er was toch niet heel de wereld, waren toch niet de Indianen bij van Amerika. En ze verstaan het allemaal biblicistisch in onze dagen. Alle Joden komen tot bekering. Nee, dat is niet waar. Zeker die valse Joden. Dat verkeerde geslacht, dat heb ik u ook gepredikt. De uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Dus goed verstaan, al die vervalsingen. Nou, ik heb het ooit al eerder, want ze hebben die in die HSV, die moederbelofte, weer anders vertaald. Zo is het nu voor, dat is de huidige vertaling. Nou hebben ze het zaad nageslachten. Het is zo vals als de duivel. Dat zijn uitvindingen van de Satan, die valse vertalingen. Om chaos, zo moet ik het zeggen, om chaos te creëren in de kerken Gods. Nou, aan deze zijde van het graf leeft Gods volk op een battlefield. En daar vandaan, zegt Paulus, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook weer wenende zeg, dat moet echt gepredikt worden, hoor. Want anders zou je zeggen, ja, al die mensen met een schoon gelaat, allemaal vrome woorden, nette mensen, wat Paulus zegt ook van zichzelf, na de wet een fariseer, onberispelijk, prachtig. Kon je geen vuile vinger opleggen, maar het zijn valse joden, zijn valse leraars, die de valse leringen bedektelijk invoeren. Nou, ik heb u dat met een serie preken over die twee mensen leren. Nu is Gods volk nog een oude mens en een nieuw schepsel, beide tegelijk. Dus
voor de helft onder de wet. Want die oude mens, die staat, zeg het nog een keer zeggen is niet verdrietig. Het is u zeker, die oude mens, dat is een mens van nature onder de wet, onder de toren Gods. Dat is die oude mens. Want we zijn in Adam totaal bedorven geworden. Dat is dat oude. En als Gods woord ons predikt, ziet het, al het oude is voorbij gegaan. Dan ben je die oude mens doodgestorven. En zolang je die oude mens dood niet gestorven bent, verkeer je nog onder de claim van de wet. Nou, daar hebben het er twee mensen van gemaakt. Dat verzinsel, dat Roomse verzinsel. Dan sta je voor de helft onder de wet, onder de verdoemenis. En voor de andere helft ben je een wedergeboren. Het onwedergeboren deel en het wedergeboren deel. Dat leeft als sport ergens. Wat is dat voor een ellendige, armzalige, valse, zielsbedrieglijke leer? Want velen wandelen anders. Dat is, als je die twee mensen leer aanhangt, dan wandel je anders als alle bijbelheiligen gewandeld hebben op de smalle weg des levens. Want velen wandelen anders. Want dan wandel je gewoon op de brede weg. Elke oude mens wandelt op de brede weg des verderfs. Staat onder de claim van de wet. Of je dat nou doormidden snijdt half om half. Dat zou je niet baten. Dan loop je nog steeds op de brede weg des verderfs. En er roept Gods volk. Ik heb u al gepredikt. Dat is een werk Gods. Als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. In die vier fasen van de wet gaan in. Dat lees je ook bij Sarah Diamant. Dat die fasen van de wet in haar leven voltrokken werden. Ja, nou, dat is echt noodzakelijk. En daar vraagt een mens niet naar. Een mens vraagt niet om verloren te gaan, maar hij moet leren dat hij reeds verloren is. Want die niet in Christus geloven, die zijn al reeds verloren. En als dat nou eens naar binnen slaat, als dat nou eens naar binnen slaat, en dat is voor een Jood wel heel onverteerbaar, dat Christus de beloofde Messias is, dat hij reeds gekomen is, dat is voor een Jood onverteerbaar. Kijk, die kunnen dat uit blijven stellen tot hun dood toe. En dan denken ze ook nog dat goed afloopt, want ze hebben toch de Messias verwacht. Nee, hij is gekomen. Hij is reeds gekomen. En dat heeft Sarah Diamant ook mogen leren. Maar ze werd zodanig gehaat, gelasterd en vervolgd door de, laat maar zeggen, de Jodengenoten. Unbelievable, unbelievable. Die is er wel achtergekomen wat het lijden om Christus wil. En wat het kruis van Christus in haar leven betekent. En als je daar niks van weet, dan hoor je tot degenen die anders wandelen. Heel de protestantse kerken wandelen anders. Dat is zo van de beginnen niet geweest. In die eerstchristelijke kerk, in die vroegchristelijke kerk, wandelden ze op de smalle weg des levens en ze volharden in de leer van de apostelen en profeten. Dan is al het oude voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En naar het lijk van die oude mens blijft Gods kind geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar in Christus ziet God geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Ze hebben dat kleed van die oude mens afgelegd, dat kleed van de gerechtigheid van Christus aangedaan. Daar zijn ze mee overkleed geworden in de uren van de wedergeboorte. En als u die dingen gaat mixen, dat is een mixing van wet en evangelie. Dat is een mixing van die oude en die nieuwe mens. Of die oude wordt vereenzelvigd met die nieuwe mens. Draaggeplakt, het werkverbond wordt aan het genadige bond verplakt. Hagar en Ismaël worden gekoesterd. Het is allemaal precies dezelfde zaken. Allemaal precies dezelfde zaken. En als je dat kan, velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Dat is de kerk van vandaag. De vervolging begint altijd in de kerk. Ik heb het belevende lijven ondervonden. Want als je die rechte leer, als je daarvan getuigenis geeft, ook vanuit je eigen leven, dan gaan ze je haat als de pest. Zo de meeste zo zeggen. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, dan kan je met heel de wereld meedansen voor Israël-vlaggen, voor Zelensky-vlaggen. Dat is ook een Jood. Dat is een valse Jood. Die behoort ook tot de Khazaria-maffia. Je moet het maar onderzoeken, want dat is real hoor. Dat is geen complottheorie. Nee, en daar zitten al die illuminaten, die zitten erin. Klaus Schwab, Tedros, Bill Gates, noem maar op. Die behoren tot de deep state. Dat is de Khazaria-maffia. En in de kerken, die sluiten zich daarbij aan, want je moet maar letten, het RD, die witwast die topcriminelen doorlopend. Dan behoor je tot de Khazaria-maffia. Dat is heel eenvoudig. Je participeert ermee. Nou, een schoongelaat naar het vlees. Beide, die wordt helemaal, als die in het AD wordt gepubliceerd, alsof het de president Biden. Het is een fake president. Die inauguratie, dat was gewoon een Hollywoodfilm. Dat Amerika, dat gaat wel in sneltreinvaart ten onder. Het westerse Babylon. En Europa, dat is identiek hoor, dat is identiek. Door die Khazarië-maffia wordt dat zodanig gedictatorialiseerd. Dat is ongelooflijk gewoon. Woensdag heb je weer de verkiezing en dan gaat het referendum maakt zich weer op om op de moloch te stemmen. Want dat is het gewoon, op de Baal. Dan gaan ze weer op de Baal stemmen. Hè? En als Gideon van Meijeren in horizontale zin nog een recht getuigenis, een vaderlands getuigenis geeft, dan blijven die SGP, die vallen hem nooit bij. Wat een landverraders! Het is echt ongelooflijk. Maar straks sta je voor God. Straks sta je voor God. Dan komt dat allemaal in gedetailleerde vorm. Gaat dat de revue voor heel het mens dan passeren. Want ze weten echt niet wie God is. Er is ook geen schaamte meer in onze dagen. Ook geen schaamte meer. Het AD gaat over lijken. Dat heb je gezien met die publicatie van die vaccinatie. Steef de Bruin heeft die killer vaccine gepromoot. Hij zegt, heb geen schadelijke bijwerkingen. En nou moet een man als Chuck Norris, zo'n wereldse man, die moet even een artikel opmaken met alle verwijzingen en bewijslast erbij. Dat er miljoenen doden reeds gevallen zijn en nog veel meer zullen vallen. Dus de kinderen der duisternis, die geeft God nog dat licht. En de kinderen des lichts, die zijn zo blind als een mol. Want dat die dominees, nou die heeft God opgeslagen met boerenstomheid of angsthazerij. Dat ze daar geen woord over durven reppen. Over die killer fucking holocaust die nou gaande is. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk! En als je Gods woord recht mag snijden, dan krijg je de vijandschap. Dan komen ook al die bijlopers openbaar. Ze vallen van je af als een blad. Kijk eens naar het leven van de aartsvaders. Hebben die zoveel vrienden gehad? Abraham leefde maar alleen met zijn vrouw. En Isaac in de tent. En moest die Hagar en Ismaël ook nog uitwerpen. Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. En dat is ook geestelijk. Ik heb het u verklaard. Die tweemensleer die moet echt verworpen worden. Daar moet tegen getuigd worden. Er is geen dominee die het doet. Want ze leren allemaal die tweemensleer. Allemaal een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Ze worden niet vervolgd. Het klopt ook allemaal hoor, wat Gods woord hier zegt. Dat is de huidige kerksituatie. En dat is altijd zo geweest. Opdat zij vanwege het kruis van Christus, hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan, omdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Nou, ongelooflijk, maar dat zijn de feiten. En die worden nou allemaal gelogend met algehele godsdienstvrijheid. Dat is ook wel zo'n verdoemelijke opvatting. En daar stemmen al die dominees op die SGP, die Sodom en Gomorra partij, want dat is het ook letterlijk. Ja, die algemene godsdienst, als die moslims hun godsdienst mogen bedrijven, als wij het ook maar mogen, en dan stemmen al die dominees op die zich uitgeven voor oud-gereformeerd, nieuw-gereformeerd. En het is allemaal van God vervloekt, het is allemaal één grote afgoderij. Afgeweken van de leer die naar de godzaligheid is en die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is de werkelijke kerksituatie. Die dominees hebben God niet. Ze misleiden zielen voor de eeuwigheid. Want met die tweemensleer, schoongelaat naar het vlees, dan kun je alle zonden aan de hand houden. Kun je alle zonden reformatoriseren. Kun je homofilie reformatoriseren. Want ze strijden er tegen. Celibatair verklaren. Zondeloos verklaren. Zondeloze zondaren. Dus God is niet meer een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar zondeloze zonden rechtvaardigt. Nou mensen, het is echt een theologie van de duivel. Velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zegt. Want dat is wel een droefheid hoor, want Paulus zegt op een andere plaats dat hij wel wenst om verbannen van Christus te zijn. Opdat hij de zaligheid zou kunnen schenken naar degene die zijn maagdschap waren naar vlees. Dat waren die Joden. Daarom zegt hij wenende. Wenende, dat is met droefheid, dus harten. Ontstaande daaruit dat deze lieden met hun valse leer en ontregeld leven de gemeente verleiden en verstoren en zichzelf het verderf op de hals halen. Wat is nou het werk van een herder? Om de wolven uit de kudde te weren, om de leeuwen, de roofdieren, zoals David heeft gedaan met de schapen van zijn vader Isaï. Hij geeft er getuigenis van tegen Saul. Hij zegt, ik was een herder, herdersjongen. Iedereen zag hem over het hoofd, maar hij greep wel die leeuw bij zijn baard en sloeg hem met zijn knots de hersens in. Die geest is helemaal weg in onze dagen, mensen. In de Tweede Wereldoorlog waren er nog verzetsgroepen. Ik hoorde die Roos nog zeggen in Reeuwen, als er nu oorlog was, ging ik niet bij het verzet. Nee, daar ben je veel te laf voor, man. Versta je dat? Ze hebben nog geen eens de wil, de geest om hun land te verdedigen. Want denk erover, de duivel heeft het wel zo geprogrammeerd in onze dagen, dat die jongens die nou het leger moeten, aan fronten moeten vechten, waar het niet mee eens kan zijn. Want velen wandelen anders. De nationaliteit wordt verraden, de soevereiniteit van landen wordt opgegeven. Want ze willen één wereldregering, één wereldreligie. Daar hoor je een Khazarië maffia, hoor je er nooit over reppen. Maar dat is hun doel. Ze willen de christenheid, de ware christenheid, uitroeien. Harari zegt, die adviseur van Klaus Schwab, hij zegt, het mensdom is overbodig geworden. Want we gaan allemaal robots kweken. Allemaal artificial intelligence. Daar willen ze heel de wereld op bouwen. Van die 5 minuten steden en noem maar op. Dat is allemaal real. Die plannen zijn real. Hoe ver ze daarin zullen slagen. Het wordt ons in openbaringen en in andere delen van de schrift wel geopenbaard. Dat zij ook succes daarin zullen hebben. Het teken van het beest zal door de massa worden aanvaard. Net zoals die killervakking door de massa is aanvaard. Mensen zijn heel gemakkelijk te manipuleren. Het mensdom. Ja, er is wel een soort ontwaking. Maar ik las toch weer dat het merendeel van de ouderen zich opnieuw heeft laten vaccineren. Er is nou in Australië weer zo'n nieuw coronagolf verzonnen. Om maar weer die mensen, ja, die nog gezond, tenminste gezond, op hun benen lopen. Om die ook nog te elimineren door die killervakking. En dat doen de kerken 100% ermee. 100% ermee. Dus wel apart dat het Palestijnse volk is niet gevaccineerd. Nee, maar je moet het maar onderzoeken. Haiti is ook niet gevaccineerd. Er is geen oversterfte in ieder geval. Er is natuurlijk sterven wereldwijd. Overal in elk land. Mensen. Maar het gaat nou over die gigantische oversterfte. Daar heeft die Chuck Norris ook op gewezen. Hij zegt, dat kan toch niet meer gelogen worden. In het begin dacht je nou ja, nee, dat neemt hand over hand toe. Dat heeft bijna een verticale lijn naar boven. Dat kan toch niet meer gelogend worden. En in het TD wordt het nog steeds aan corona toegeschreven. Niet aan die vakking, aan corona. Nou, dan ben je lid van de Khazarië maffia. Dan zit je in het volk te bedriegen. En dan zit je je eigen te verschonen, schoongelaat tonen naar het vlees. Advertenties plaatsen in het TD. Ja, de vakkens die het vele doden voorkomen. Letterlijk wordt dat gepubliceerd in het TD. Dus die mensen horen aan de strop. Dat zijn nazi's. Precies hetzelfde. Dezelfde geest. En die vlaggen nou voor Israël. En dat is allemaal vleeselijk partijdig. Vleeselijk verrot. Want in het huidige Israël heeft God nog geen welbehagen. Nee, de uitverkorene zal die toebrengen. En dat is een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En dat zal ook nog wel een wereldwijde uitwerking hebben. Maar sta je niet blind op de bekering der Joden. Want daar is maar één hoofdstuk aan gewijd in Gods woord. Romeinen 11. En de profetieën getuigen er ook wel van. Maar ik ben in ieder geval met Calvijn en Kolbrugge eens. Dat in het Oude Testament voor 99% met het woord Israël de kerk wordt bedoeld. En daar is de ballingschap der Joden en de verlossing daaruit. Dat zijn voorbeelden geworden. Zoals de Heere in het geestelijke werk. Want zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van de wereld. En Judas Iscariot had ook wel gedacht. Christus gaat de Romeinen verjagen. En dan word ik in zijn koninkrijk minister van Financiën. En die hele luchtspiegeling stortte als een kaarthuis in elkaar. En toen heeft hij Christus verraden. Daar heb je nou die voorstanders van die Joden. Denk erom dat dat verraders zijn. Goed verstaan, want als Netanyahu naar Nederland komt, dan staat Van der Staaij in de weg met een vlagje, met een Joods vlagje, en dan denkt hij dat Abraham voorbij komt. Mensen, mensen, mensen. Je zit gewoon te vlaggen voor de duivel. Als je dat keppeltje opdoet, dat is Christus opnieuw kruisen. Dat zal ik je vertellen. Wat heeft hij gedaan? Het is een landverrader, maar het is ook een Christus kruiser. En van nature zijn we het allemaal, maar goed verstaan, als je eigen uitgeeft, zoals deze valse joden, schoongelaten naar het vlees, suggereren dat je op de smalle weg wandelt, suggereren dat je waar christen bent, zoals we vorige keer hebben overdacht, dat die secte van de fariseeërs, die waren overgegaan tot het christelijk geloof, maar zij leerden daarbij nog de noodzakelijkheid van de besnijdenis. Dat is niet het ware geloof. Dat is niet het ware geloof. Nee. En dat schetst hier Paulus ook, want vele wandelen, vele beleiders, vele joden wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Want dat kan je zien, zoals de Heer Jezus, dat die toetsteen heeft aangelegd aan hun vruchten zult gij hen kennen. Aan hun wandel, zegt Paulus hier, of vele wandelen anders. Dat betekent ze wandelen niet op smal weg. Ze zijn nooit door die enge poort gegaan. Daar komt die twee mensen ook niet doorheen. Heb maar geen illusie. Daar komt die twee mensen niet doorheen. Die is te breed, te lang, te hoog, te vijandig. Je moet eerst aan je vijandschap geduld worden, kinderen. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dan gebeurt het. Laat God het doen. Dan gebeurt het. Als onder het heilig recht. Dan zien we niet meer vecht, maar billig zonder hem. Dan gebeurt dat allemaal. Want het is van A tot Z een werk Gods. Hij is van de Vader gezonden, Christus is van de Vader gezonden om het ganse werk der zaligheid op zich te nemen en ook ten uitvoer te brengen. Maar aan die wandel, dat is een waarachtige toetssteen, ze wandelen anders. Ze gaan hand in hand met de wereld. Kijk, daar heb je het. Die wandelen anders, dat heeft Gods ware volk nooit gekund. Niet omdat ze beter zijn. Maar toen Paulus tot bekering kwam, in de straten rechten. Toen kon hij niet meer dat oude leven handhaven. Nee, natuurlijk niet. Toen mocht hij uit genade leven. Toen heeft hij afstand genomen van dat leven van die oude Saulus van Tarsus onder de wet. Want toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. Doch ik, Saulus van Tarsus, ben gestorven. Ik leef toch niet meer ik. Niet die Saulus van Tarsus. Niet die oude Saulus van Tarsus onder de wet. Leef niet meer. Kijk, dat is het moment dat je sterft aan je eigen ik, niet op je sterfbed hoor. Als je daarop afwacht, dan is het voor eeuwig te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Je moet aan deze zijde van het graf je eigen ik sterven, die oude mens dood sterven. En er hoeft een mens niet aan te beginnen, want hij weet geen begin nog eind. Laat God het doen. Laat God het doen. Stel je, vroeger werd er veel gezegd, voordat de prediking begon, stel je eigen gemeente, stel je onder de tucht van Gods woord. Dan jaag je er ook naar om Gods woord recht te verstaan. Recht te verstaan. En dat de Heer nog grote dingen gaat doen op deze wereld, dat geloof ik zelf absoluut ook. Maar denk erover dat de bekeerde heidenen 10.000 keer meer in getal zullen zijn als de bekeerde joden. Dus sta je eigenlijk niet blind op de bekering der joden. De christelijke kerk staat centraal. Christus staat daarin centraal. Want er komen echt geen twee kerken hoor. Een Joodse kerk en een christelijke kerk. Houd erover op. Het is één kerk. Het is één Israël. Het ware Israël. En daar ben ik het met Calvijn en Kolbrugge wel eens. In het Oude Testament wordt het woord Jacob wel voor het volk Israël. Want daar moesten de profeten tegen preken. Maar het hebt in de belofte, in de profetieën, en altijd een heenwijzing naar Christus. En dan wordt het woord Israël, daar wordt gewoon de kerk mee bedoeld. De kerk met een hoofdletter. En vele heidenen zullen toevloeien tot de kerk. Jood en heiden. Hoe klonk de belofte aan Abraham? In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In uw zaad. Dat is Christus. Zowel Jood als heiden. Dus in Christus is er nog Jood, nog heiden. Dus dat vleeselijke verstaan van de bekering der Joden, van het duizendjarig rijk. Ja. Hebt de Heer Jezus ooit een bevel gegeven, preek het duizendjarig rijk? Dat lees je nergens. Het wordt wel genoemd in Openbaring 20. Oh ja. Maar je moet maar niet denken dat je daar nou zo met je hersens, met je rationele hersens achterkomt,
wat dat allemaal betekent. Ze kunnen ook niks meer in Gods handen laten. Wat is het ware geloof? Geloof is kennen, toestemmen en vertrouwen. Nou, de bekering der Joden kun je gerust in Gods handen laten. Daar hoef je echt niks voor in beweging te zetten. En dat duizendjarig rijk, dat kun je ook gerust in Gods handen laten. Wat de uitvoering daarvan betreft, wat de betekenis daarvan betreft. En het moet ook gepredikt worden, omdat het in Gods woord staat. Maar Romeinen 11 is één hoofdstuk, Openbaring is ook één hoofdstuk. En die twee hoofdstukken die worden er nou zo uitgelicht door die giliasten, of dat het het een en een al is. Nou mensen, wat doe je dan met Jesaja 53? Wat doe je daar dan mee? Huh? Wat doe je dan mee met wat de Heer Jezus zegt tegen de Joden? De wereld zal u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van hun werken getuig dat ze boos zijn. Dat is helemaal weg mensen, helemaal weg. Iedereen hoort erbij. Allemaal algemene verzoening is het geworden. Want er wordt niet meer gesepareerd zoals Paulus hier separeert in de versen 18 en 19. Doorlopend hoor, maar nou even toegespitst op de tekstwoorden die we deze morgen preken. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaak u besneden te worden. Denk nou niet aan die letterlijke besnijding, maar dan wordt u omgevoerd door een wind van leer, wilde baren gelijk. En als hij daarmee meegaat, waarom gebeurt dat opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden? Dus dat is, laat ik zeggen, de valse joden binnen de protestantse kerken. Nou, het is ervan vergeven. Het is ervan vergeven. Er wordt geen dominee meer vervolgd, omdat ze het woord niet recht snijden. Ze passen het aan, net zoals de SGP, constant Gods woord loopt te verkrachten in die Tweede Kamer. Constant loopt aan te passen. Artikel 36 van de geloofsbelijdenis is al in de modder getrapt. Gods gebod is al in de modder getrapt. Gij zult niet doden. Dat is niet meer haalbaar. Dus wat Gods woord is, een woord openbaart, is het absolute woord van God. Dat is niet meer haalbaar. Daarmee bewijzen ze dat ze tot de Khazarië maffia behoren. Wist je dat er vele valse bijbels zitten? Ik heb het van de week nog gelezen hoe die bijbel heet. Vele valse leraars zijn uitgegaan. Gods woord predikt het ons allemaal. Zie, ik zend u als schapen te midden der wolven. Je zou toch zeggen, ja, dat moet, dat moet. Want die wolven, die kennen geen grenzen. Die kennen echt geen grenzen. Van die Khazarië maffia. Het doel heiligt alle bloedige middelen. Alles. Ze geven nergens. Dat zijn mensen, dat zijn satanisten. Netanjahu is ook een satanist. Vrijmetselaar. Boort tot de top van de Khazarië maffia. Breek me de mond niet los. Als je die dingen niet onderzoekt. Je. En je hoeft het niet zo diep te onderzoeken. Want aan hun wandel kun je ze herkennen. Ze wandelen gans anders. Aan hun vruchten zult geen kennen. Die behoren niet tot het uitverkoren deel der Joden. En wij hoeven die ook niet aan te wijzen. Maar ik wil maar zeggen, als je zegt het volk der Joden, dan bezig je maar een algemene term. Je kan ook zeggen de christenen, maar dan bezig je ook maar een algemene term. Er zijn vele valse christenen, vele valse godsdiensten onder de noemer van christenen. Dat moet allemaal onderscheiden worden. Dat is de roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Dat was de roeping van Jeremia om schijn en zijn te onderscheiden en schijn uit te rukken. Het heeft niks te maken met die gelijkenis van laat het onkruid staan. Dat ziet op de akker der wereld, maar niet op de gemeente Gods. Want daar moet het wel onderscheiden worden. Dan moeten die valse leraren onder de tucht of afgesneden worden. Dat werkt in onze dagen helemaal niet meer. Het is allemaal algemene verzoening. Als je nou werkelijk goed opluistert, is het allemaal algemene verzoening. Want wat Gods volk genoemd wordt, wat bekering genoemd wordt, is het niet. Dat is het lang niet meer. Lange na niet meer. Omdat ze alles aanpassen. Nou, ik heb vele dominees ontmoet die daar ook op, want ze nemen natuurlijk al die woorden wel in de mond, maar als je ze confronteert met hoe de Heer werkt, die door hem door de enge poort, nou, ze zouden je vermoorden. Kijk, daar heb je het nou. Als je het woord recht gaat snijden, dan word je van alle gehaald. Zo de meester, zo zijn knecht. Hij is, door de Joodse kerk is die veroordeeld, wat dunkt u lieden? Daar heb je de democratie begon toen al daar. Wat dunkt u lieden? De meeste stemmen gelden. En ze hebben allemaal tot de kruisdood veroordeeld. Wij ook naar onze zonden, want het zijn niet alleen de Joden die u kruisten, zegt Revius. Dat is true. En dat las ik ook nog in dat boekje van Sarah Diamant. Dat zij daar zo bitterlijk om gekermd hebt, dat ze om haar zonde ook Christus heeft gekruisigd. Dat zal gekend worden door al Gods kinderen. En dat zal ook bitterlijk beweend worden. Maar goed te verstaan, die valse Joden zijn niet te overtuigen. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat zijn de protestantse kerken in onze dagen. Dat is het verkeerde geslacht. Daar kan Gods volk niet meer in verkeren. Want je wordt bedrogen, je wordt overgoten met genderideologie en met sodomie. Gecelebreerde sodomie. Dacht je dat je daar als kind van God nog kan verkeren? In dat hol van de duivel? Echt niet, echt niet. En die dominees durven niet te separeren zoals Paulus separeert. Want dan worden ze vervolgd. Dan pas word je vervolgd. Niet als je je mond houdt. Ja, ik overigens gezegd, de duivel ruikt aan mijn hemd dat ik God vrees. Denk er goed over, hoor, want die kind. In de straten kun je zingen. In de straten kun je spelen. Net als de Heer Jezus die gelijkenis aanhaalt van die spelende kinderen. Maar ze blijven je haten. Of ik nou liefelijk zeg, of hij de wet laat donderen, ze blijven je haten. Dat is het privilege van Gods volk. Gods ware volk. Gij zult er alle gehaat worden. Ja, we zullen er eerst van zingen, mijn gemeente. En wel van het zesde en zevende zangvers van Psalm 64. Hun drift, hun snoot, bedrog verbonden. Spits dagelijks zich op listig heen. Hun hart, hun binnens pijnst alleen. Op vals en ereloze vonden om elk te wonden. En het zevende vers 6 en 7 Psalm 64.
Thank you.
gezien dat de Heere er maar één gemeente op nahoudt, waartoe Jood en Heiden die tot bekering komen zich zullen voegen tot de gemeente Gods, tot de gemeente van Christus, tot de kerken Gods. Want ook het land Israël, dat heeft in het licht van de eeuwigheid geen betekenis. Dan denken ze, ja, het volk Israël is teruggekeerd naar hun eigen land. En die Gileas, die Jeruzalem, de tempel wordt herbouwd. Christus komt daarin weder. Het zijn allemaal verzinsels. Het land Israël heeft in het licht van de eeuwigheid geen betekenis. Geen enkel land. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is in de eerste plaats een geestelijk koninkrijk. Een geestelijke hemel. Een geestelijke aarde. Alles is in de hemel geestelijk. Wel met echte lichamen, verheerlijkte lichamen. Zo zullen de engelen gelijk zijn. Maar daar is geen Jood, nog heiden, nog man, nog vrouw. Er wordt over het hemelleven ook doorgaans veel te vleeselijk gedaan. We kunnen er met ons verstand niet eens een voorstelling van maken. Hoe komt Paulus er dan achter? Onze wandel is in de hemelen. Ja, nou dan ga je iets van de... Hij was er zelf toen opgetrokken in de derde hemel. Maar daar maakt hij geen link mee als hij zegt, maar onze wandel is in de hemel. Dat zegt hij ook in dit hoofdstuk. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zalig maken verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Onze wandel, dat is de rechte wandel, want de wandelaars op de smalle weg des levens, die zijn hemelsgezind. Goed verstaan. Niet een hemel op aarde, niet een paradijs die ze zich inbeelden met dat conclusiegeloof allemaal. In die vleeselijke voorstellingen, nee. De ondergang van deze wereld, dat heb ik ook bij een oudvader gelezen, of bij de kanttekeningen. Deze wereld wordt omgekeerd, veranderd in een totale chaos. Maar God weet zijn kerk te bewaren, te onderhouden, te leiden. Dat houdt niet op hoor. Je moet nou niet denken als deze wereld op zijn kop gaat, dat God ineens zegt van, wat gebeurt er nou, daar heb ik niet op gerekend. Hij weet zijn kerk te onderhouden, maar het ziet maar op zijn koninkrijk komen. Het koninkrijk is binnen uw lieden. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus al dat aardse, al dat paradijselijke, zoals dat doen de Jehovens getuigen ook. Die hebben er allerlei boekjes van uitgegeven, ik heb ze wel gezien. Met allerlei paradijselijke illustraties erin. Hè? Dan kun je allemaal weer die appels eten zoals Adam en Eva in paradijs. Echt niet. Nou. Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En ze zullen als koningen heersen. Ja? 1000 jaren, dat betekent oneindig. Oneindig. Want al dat letterlijke opvatten, dat bieden. Oh, er zijn al zoveel ongelukken door gebeurd. En dan gaat de ene groep, gaat de andere groep verketteren. Ook onder Gods volk is dat wel gebeurd. Doordat ze er andere opvattingen op nahielden. Wandelen anders. Kijk, als je door die strik gevangen bent, je gaat ook echt in alles dwalen. Je moet bij het eenvoudige woord van God blijven. Dat is niet eenvoudig voor de mens. Maar dat is wel de eenvoudige godsleer. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat is geen wiskunde. Een kind die God vreest, kan het verstaan naar de mate des geloofs. En om daarin op te wassen, dat is om in zijn gemeenschap op te wassen. Buiten Christus is er ook geen opwas in de genade. Dan is er niks. Nou gaat dat nooit scheiden van die Joden, die zijn wel zo'n bijzonder volk. Ze zijn de bemin om der vader wil. Ze hebben de Christus verworpen, massaal verworpen. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Die zijn allemaal verloren gegaan, daar hou je rekening mee. Er zei een Engelse oudvader, alles wat uit Jood geboren is, gaat verloren. Totdat de Heere die uitverkorene in het volk der Joden gaat toebrengen. Dat maakt het verschil. Dat maakt het enige verschil. En de rest doet er niet toe. De staat Israël is uitgeroepen in de jaren 50 in de VN. Ja, het heeft voor de eeuwigheid allemaal geen betekenis. Oorspronkelijk komt het de Joden wel toe. Want toen Jacob uit Israël vertrok, uit de Palestijnen van toen vertrok naar Egypte en aftrok. En de Heer heeft hem tot een groot volk gemaakt in Egypte, in het land Gozen. En toen kwam de uitleiding uit het diensthuis van Egypte naar het beloofde land.
Maar dat heeft in het Nieuwe Testament alleen maar een geestelijke betekenis. Het wordt als voorbeeld genoemd, de uittocht van het volk der Joden naar het beloofde land. Dat wordt in het Nieuwe Testament, worden daar geen waarden meer aan toegeschreven. Nee, natuurlijk niet. Maar je kan wel zeggen dat oorspronkelijk Palestina behoort aan het volk der Joden. En dat wordt natuurlijk door allerlei moslimgroepen en opvattingen ontkend. Ja, maar dat helpt niet. Het is zo. En je zou kunnen zeggen dat met de uitroeping van de staat Israël heeft dat volk weer een thuisland gekregen. Nou, dat is een goede zaak. En nou is er weer die twist met die Palestijnen. Dat is altijd geweest. David heeft al gevochten tegen de Filistijnen. Maar hij heeft het niet zo gedaan als Netanyahu. Een valse trekken. Want dat is wel gebeurd, hè. Ik heb het allemaal gepubliceerd. Dan kun je er objectief kennis van nemen. Hoe het is ontstaan. En wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. Maar nogmaals. Dat heeft voor de eeuwigheid geen betekenis. Het heeft alleen maar betekenis als de uitverkorenen worden toegebracht, ook uit de Joden, en waarvan ik ook geloof dat het nog heel wat zijn, grote getalen, die zich tot het christendom zullen bekeren, maar de bekeerde heidenen zullen de overhand hebben. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan is er al sprake, de velden zijn wit om te oogsten. Als die witte velden, om het zo eens te zeggen, geoogst worden, dan zal de volheid der heidenen, dat heeft de overhand hoor. Daar is het volk der Joden maar niks bij. Getalsmatig bedoel ik. Dus niet een overaccentuering op de bekering der Joden. De Heer zal het allemaal doen, naar zijn belofte zal dit allemaal vervullen. Maar hoe staat het met u en mij? Hoe staat het nou met u en mij? Want je kun je eigen natuurlijk over een opinie druk maken. En ondertussen je huis op zandgrond bouwen. Wat denk je daarmee te bereiken? Wie zegt gij dat ik ben, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, toen er velen niet meer met hem wandelden. Wilt ge liever ook niet weggaan? Hè? Zo zullen de Joden ook getoetst worden. Als ze tot bekering gekomen zijn, dan zal ook die toetssteen worden aangelegd. Wie zegt gij dat ik ben, zal ook publiek getuigenis van klinken en gehoord worden. Maar centraal staat de kerke Gods met een hoofdletter. Eén heilige, algemene christelijke kerk. Waartoe ook in de belofte van Adam Jood en Heiden worden toegevoegd. Maar in Christus is er helemaal geen Jood of Heiden. Geen man of vrouw. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En daar hebben ook de Gileasten hebben daar alle geslachten uit wegvertaald. Niet de heidenen, want dat zijn allemaal bijzondere hoofdstukken. In de profeet Jesaja, in de profeet, kleine profeten. Allemaal bijzonder voor het volk Israël. Dat is niet waar! Het Oude Testament is qua geschiedenis voorbij. Maar het heeft nog wel heilsbetekenis voor de kerk van Christus. En dan wordt er 99% met het woord Israël de kerk bedoeld. Ja, natuurlijk. Al die vleeselijke opvattingen. Maar dat de Heer nog een heerlijk werk gaat doen. Oh. Maar eerst in je eigen leven. Hè? Want je kun je eigenlijk natuurlijk verheugen over de bekering van de Joden. Maar als hij er eeuwig buiten zou vallen, wat dan? Huh? Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me te vergeefs. De Heer is getrouw. En zijn eigen woord, zijn eigen belofte, maar de belofte, ik heb u dat zo vaak gepredikt, die zijn geadresseerd. Gods woord maakt de belofte niet algemeen. Zo is ook die algemene godsdienstvrijheid. Dat is echt van God vervloekt. Dat is een topdemonstratie van vijandschap. Algehele godsdienstvrijheid. Dat is een demonstratie van bittere vijandschap. Denk er goed om. Jezus God en zijn gezalfde koning. En ze durven het allemaal. Als je op de SGP stemt, stem je algemene godsdienstvrijheid. En dan krijg je Christus opnieuw. Want Christus is niet gestorven voor al die algemene godsdienstvrijende mensen. Nou, ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebben. Het gaat God alleen maar om zijn kerk en nergens anders. En niet om degene die dat willen nabootsen door andere opinie op na te houden, vleeselijke voorstellingen. Als je nou werkelijk van de Heer geleerd bent, kom je daar ook niet meer van onder de indruk. Nou, maar je komt wel alleen te staan omdat de massa dat wel najaagt.
die mensen, zoals Paulus hier zegt, schoongelaten naar het vlees. Wat betekent dat? Naam en eer maken. Dat betekent dat ook. Een hoge positie in de kerk. Maar je moet goed verstaan, de kerken gods, dat wordt ook getekend in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En dat is voor velen te min. Het leven van die arme Lazarus, ik zeg wel eens, nou, die had nog honden om zijn bonden te leggen. Tegenwoordig moet Gods volk helemaal singel door het leven. Want die vereniging, die is ook al zo goed als verdwenen. Die vereniging waarmee de Gods volk vroeger in Christus verenigd was. In het kader van de gemeenschap der heiligen. Wat versta je er nou eigenlijk onder? Dat heeft ook zijn bloed gekost. De gemeenschap der heiligen. En die wordt met name beoefend aan de heilige tafel. Maar niet alleen daar. Want je leven te geven voor een broeder, dat is een christelijke opdracht. Nou mensen, ik heb het wel eens een dominee gezegd. Ik zeg, daar ben je lichtjaren van verwijderd. Daar ben je lichtjaren van verwijderd. Want als er toch een crisis aanbreekt, mensen, is niemand meer thuis. Je kunt ook helemaal niemand, geen dominee meer vinden dan. Nee, daar kom je wel achter als je God mag vrezen. Als de Heer je leidt op die smalle weg des levens, dan lopen er niet zoveel op. Echt niet. De enkeling. En dan kunnen ze nog ineens naast elkaar lopen op die smalle weg des levens. De Joden uit het diensthuis uitgeleid liepen 5-5. Nou, dat is op de smalle weg nog niet eens mogelijk. Om 5 broeders naast elkaar. Om de een uitnemen te achter als jezelf. Dus komen ze achter elkaar. Wat je dat? Want velen wandelen anders. Ja, op die brede weg kun je natuurlijk allerlei variaties bedenken. En allerlei zonde kerstenen. En zeggen dat je een christen ben. Een beetje rechtzinnig praten, vroom praten. Schoongelaat tonen naar het vlees. Maar het leven onder het kruis is een gans ander leven als die anders wandelen. Voor het geloof is dat niet moeilijk om te onderscheiden. En als je daarvan getuigenis gaat geven, dan komt de haat der wereld. En de haat der wereld, dat betekent ook de haat van de godsdienst, de haat van de fariseeën. Maar weet je wat de huidige fariseeën doen? Als ze geconfronteerd worden met hun andere wandel, dan maken ze je uit voor de fariseeën. Dus de fariseeërs maken Gods volk onder het kruis uit voor de fariseeën. Dat doen ze ook Christus, hoor. Denk er goed om. Want wat zij u aandoen, doen ze mij aan. Denk er goed om dat die afrekening wel zo volledig zal zijn en gedetailleerd. Dan kun je niks meer verborgen houden. Kun je niks meer onder de mantel doen. Niks meer de doofpotten. Kom allemaal openbaar. En de Heere houdt voor zijn volk die bedekking van zijn gerechtigheid erop. Als de Heer zegt, ik zie geen zonde meer in zijn Jacob, dan ziet hij het op de dag des oordeels ook niet. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Kijk, bedekking, dat is vergeving. Dan zijn ze weggenomen door het bloed des lams. Daar moet je echt van weten, moet je echt kennis aan hebben. En lees die eenvoudige bekeringsverhalen. Niet te veel, niet te veel. Zoek zelf bekeerd te worden, want dan ga je eigenlijk dan toetsen, want altijd zijn de omstandigheden anders. Dus daar kan je al niet aan meten, omdat de omstandigheden altijd anders zijn. De weg is hetzelfde. Eenerlei weg, eenerlei gang. Strijd om in te gaan door die enge poort. Dat is het criterium van de goede wandel. Want als je die doorgang door de enge poort niet gemaakt hebt, kan je ook niet goed wandelen. Zal je ook nog geen goede werken voortbrengen. Want die enge poort is Christus en de smalle weg is ook Christus. Het is alles Christus. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En toen klonk die stem. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dan is je leven geheel en al opgelost in Christus. Dan ben je je eigen niet meer. Je hebt wezenlijk niets meer. Abraham had vele goederen, maar hij had alles in God. Hij had alles in Christus. En dan kon hij Melchizedek ook gedenken, kon hij op de tiende geven. Maar zei, want ik geef het maar door. Dat is, als je nou je geld aan de Heere geeft, dat is een doorgeven. Want de Heere heb je het verleend om door te geven. Om het in zijn dienst te besteden. De Heere heeft wel de kandelaar uit het westen zo goed als geweerd. Het is allemaal schijngodsdienst in het westen, dat is ermee overladen. En toch heeft de Heere zijn volk
ook hier in het westen, vliet uit het noordenland. Ja, dat slaat op Babylonië. Dat slaat op wat de Heere gezegd heeft in Openbaring 18 vers 4. Vertrek gaat uit van haar. Dat is het geestelijke Babylon en ook het letterlijke Babylon, het noordenland. Daar wordt ook geen gehoor aan gegeven. Ze kunnen maar in zo'n valse kerk blijven zitten tot de dood toe. Maar dan is je eind ook vals. Dat zal ik je wel vertellen. Als je niet met Christus buiten de legerplaats en Gods volk onder het kruis wil verkeren, dan is je eeuwige verdoemenis rechtvaardig. Dat is heel eenvoudig. Zo nou gaat het uit. Of je behoort tot de wandelaars op de smalle weg, of je behoort tot degene die gans anders wandelen op die brede weg des verderfs. Andere wegen zijn er niet. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpe koos voor zich de brede en Rutte smalle God erin. Gaat nou uit. Maar die wandel op die smalle weg, daar wordt Gods volk door de Heer onderhouden, gesterkt, getroost. En dat moeten die brede wegwandelaars, die moeten zichzelf helpen, die moeten zichzelf troosten. Die leven van inbeelding in een droomwereld. En het einde van die weg is het eeuwige verderf. Zoek in Christus behouden te worden. Zoek zijn aangezicht dagelijks. Ga je er nooit voor je bed uit om de Heer te zoeken? Gods volk heeft er vanwege de behoefte der ziel. Het is een hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Ja, u zegt, was ik maar altijd in die gestalte? Nee, je bent in die staat. Je bent in de staat, als het goed is, als jij uitgeeft voor een kind van God, dan ben je van de staat der duisternis overgezet in de staat van eeuwig licht. En dat is de staat der gemeenschap. Gods volk verkeert in de staat der gemeenschap. Maak dan ook gebruik van het privilege om die daadwerkelijke gemeenschap te oefenen, zoals Jozef aan het hof van Potifere. Want de plaats, dat doet niet de zaken. Hij was in een wereldshof en hij wandelt in de gemeenschap met zijn God. En daarom was hij bestand tegen die verleiding van die Potifere. Denk er goed om. Je moet nou niet denken dat als je in de volle wapenrusting Gods mag wandelen, dat de duivel een schijn van kans heeft. Opdat gij zou kunnen weerstaan de listige omleiding des duivels. Maar leg je die wapenrusting af, zoals David op de dak van zijn paleis. Als je de begeerte al toelaat in je hart en de begeerte buiten zonde. En ik wist niet dat de begeerte zonde was, zegt de apostel Paulus. Indien de wet niet zijdig en zult niet begeeren. Want daar kwam alles uit voort, in die kwade begeerte. En daarom begeerde die ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Om van het lichaam der zonde voorgoed verlost te zijn. Maar van zijn eigen ik, want zijn leven was Christus. En dan is je sterven gewin. Amen. Heren, dat dat door ons allen gekend mag worden. Het leven Christus en sterven gewin om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. En niet opgaan in allerlei aardse dingen. Als we daar ons hart nog in hebben, dan lopen we op de brede weg des verderfs. Maar dat we er alle eens getuigenis van mogen geven waar we nou eigenlijk staan. Tot wie we behoren. Eén is uw meester, namelijk Christus. O, breid uw koninkrijk nog uit. Over de ganse aarde. En gedenk de beminde om der vaderen wil. Want dat is vanwege de uitverkiezing. Die gij zult toebrengen ten eeuwige leven. Om Jezus wil. Gemeente nog zingen van dat 10e vers van Psalm 64. Rechtvaardig volk zal zich verblijden. Betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden. Terwijl zij hem van hun harte wijden zijn naam beleiden. 10e vers van Psalm 64. Thank you. u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.